Welkom bij de tweewekelijkse uitzending van de boeddhistische omroep op zondagavond. Vanavond besteden we aandacht aan de dubieuze rol die de Japanse zenpriesters tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld. U hoort Ina Buitendijk en Ron Zinnige in gesprek met Jacqueline Oskamp.
Onlangs verscheen het boek Zen War Stories van Brian Victoria. Het is het vervolg op Zen at War dat een paar jaar geleden uitkwam en dat veel stof heeft doen opwaaien in de wereld van het Zen-boeddhisme. Brian Victoria beschrijft gedetailleerd hoe de Zen-priesters in Japan een actieve en ondersteunende rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, waarin Duitsland en Japan bondgenoten waren. Veel verlichte Zen-meesters hebben het oorlogsethos gepredikt en gelegitimeerd door boeddhistische noties, zoals bijvoorbeeld leven en dood zijn één, in dienst te stellen van het staatsbelang en van een virulent militarisme. De term de weg van het zwaard, die vaak overdrachtelijk wordt bedoeld, werd nu letterlijk toegepast. Daarnaast hebben zenpriesters ook soldaten getraind in meditatie, blinde gehoorzaamheid, handelen zonder na te denken en om geen angst te hebben voor de dood. Een citaat: krijgers die hun leven opofferen voor de keizer zullen niet sterven. Zij zullen eeuwig leven. Ze zullen goden en boeddha's genoemd worden, voor wie leven nog dood bestaat. Vanuit deze mentaliteit zijn miljoenen mensen gedood, hebben massale verkrachtingen plaatsgevonden en onvoorstelbare gruwelijkheden. Bijvoorbeeld het onthoofden van een vijand werd als een kunst gezien. Voor elke zenbeoefenaar was en is dit boek buitengewoon schokkend. En vandaag praat ik over deze pijnlijke geschiedenis met Ina Buitendijk en Ron Zinnige. Ina Buitendijk is persoonlijk betrokken omdat haar man in een jappenkamp heeft gezeten en daar nog dagelijks de gevolgen van ondervindt. Ron Zinnige is verbonden aan Zen onder de Dom in Utrecht. Hij is meermalen in Japan geweest en houdt zich intensief bezig met juist de Japanse zentraditie. Welkom allereerst.
Dank je.
Ron, wat dacht je toen je dat boek van Brian Victoria uit had?
Het was voor mij heel erg een teruggeworpen worden op mezelf. Een teruggegooid worden op mezelf. In de zin van, nou, als je überhaupt nog dacht dat Zen een verzekering is voor een goed leven of een veilige haven kan zijn. Misschien ook soms een excuus om te kunnen zeggen van wat ik doe is goed zolang ik het op een zen manier doe. Mm-hmm. Dan is dat echt voor mij een breekpunt geweest. Van nou, dat is er dus helemaal niet. Dat is niet te vinden en dat is nergens te vinden. Dus er is nergens, het is geen vluchtheuvel, het is geen excuus. Er is nergens een plek waar je veilig bent.
Want het hele pacifistisch imago van het boeddhisme ligt ook aan diggelen dan, hè?
Ja, in één keer, in één klap, ja. Dus waar je mee overblijft is je eigen verantwoordelijkheid. Dus dat je altijd weer alleen maar jezelf hebt als eikpunt. En dat je altijd goed bij jezelf moet kijken van hoe je daden je omgeving beïnvloeden. Zeg maar. Hoe wat jij doet het geheel beïnvloedt. Mm-hmm. Zodat je kunt je nooit ergens achter verschuilen. Zeg maar. Dus een soort naaktheid die alleen maar overblijft.
Ja.
Dat was voor mij.
Dus eigenlijk heel erg zen juist.
dat durf ik niet zeggen, maar dat is in ieder geval voor mij de primaire conclusie nadat ik het boek gelezen had.
Ja. Ja. En Ina, wat was jouw eerste reactie?
Mijn eerste reactie was eigenlijk fysiek. Ik werd letterlijk misselijk toen ik het las. Ik heb natuurlijk dagelijks te maken met het oorlogstrauma van mijn man, die al meer dan 10 jaar therapie had gehad en waar ons gezin natuurlijk ook daardoor dagelijks mee te maken heeft. Daarbij weet ik dat er duizenden mensen zo zijn in Nederland zoals hij. En ik voelde ook veel onbegrip over hoe dit mogelijk was. Ik verkeerde in de veronderstelling dat mensen met een verlichtingservaring, een eenheidservaring, bijna automatisch handelen vanuit hun innerlijke wezen. En dat betekent dat, dat die moraal dan ook daar vandaan komt. En dat er dan ook een overeenstemming is tussen wat je weet en je handelen. En dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. En ik wilde dat ook niet direct, zoals Ron dat heeft gedaan, op mijzelf betrekken. Hoewel ik mij er altijd van bewust ben dat ik helemaal niet weet hoe ik zelf gehandeld zou hebben. Maar dat hier toch iets fundamenteels fout is gegaan. En ik wilde daar dus ook mensen op aanspreken. Ik wilde in ieder geval vragen of men geen begrip kon tonen voor de slachtoffers.
Mm-hmm. Je hebt niet overwogen om met Zen op te houden?
Nee, eigenlijk niet. Er is me wel de vraag gesteld, ook vanuit de familie, van hoe kan je hier nou nog mee doorgaan? Ik heb ergens toch intuïtief gevoeld van dit is op zich een goede weg, ook voor mij. En wat er fout is gegaan, dat ligt aan de mensen en niet aan Zen. En zo is het eigenlijk met iedere godsdienst. De leer is prima, maar wat de mensen ervan maken, dat is doorgaans niet zo verheffend.
Mm-hmm. Het tweede boek van Brian Victoria, heeft dat ook zo'n shock bij jou teweeg gebracht?
Niet meer, want ik ben natuurlijk inmiddels op de hoogte van wat er gebeurd is. Ik heb ook heel veel contact met Brian Victoria. Mm-hmm. Hij schrijft heel veel over dit soort dingen. Dat niet. Wat me wel weer toch schokte was het feit dat een bekende zenmeester zoals Omori Sogen, die ook in Hawaii een zenschool heeft opgericht, toch ook zich daadwerkelijk met moordcomplotten bezig heeft gehouden. Hij heeft nog net niet zelf het pistool of het zwaard gehanteerd, maar hij is toch ook wel voor zijn betrokkenheid een tijdje in de gevangenis gezet.
Mm-hmm.
En dat is dan toch wel ook nu ook nog weer erg als je dat dan leest.
Ja, nou is natuurlijk een van de eerste vragen die opreizen van hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, geeft Brian Victoria daar een soort uitleg voor? Is dat? Hij plaatst natuurlijk in de Japanse context en geschiedenis.
Ja.
Hij beschrijft eigenlijk al hoe vanaf halverwege de 19e eeuw staat en godsdienst met elkaar verweven raken. Er is nauwelijks een scheiding tussen kerk en staat zoals wij die kennen.
Ja.
Maar verklaart dat wat?
Ik denk wel dat dat veel verklaart. Maar ik denk ook weer niet dat het een excuus moet zijn. Je ziet eigenlijk al vanaf veel eerder Christa Ambeck in een artikel in het kwartaalblad Boeddhisme. Die schetst zeg maar heel kort hoe vanaf de introductie van het boeddhisme in Japan daar eigenlijk al een soort verbinding tussen staat en boeddhisme tot stand komt, die op een aantal punten in de geschiedenis versterkt dan wel herhaald wordt. Dus er is een hele sterke wederkerigheid tussen die twee.
Mm-hmm.
Ik bedoel, los van dat ik in Japanse zendkloosters train, weet ik niet zo heel veel van de Japanse cultuur, maar volgens mij is het wel zo dat die wederkerigheid ook een plicht inhoudt. Dus als jij iets krijgt of backup krijgt van iemand anders, dan heb je een bepaalde schuld tussen aanhalingstekens bij diegene. Dus van daaruit zou je voor een deel kunnen verklaren dat er heel weinig tegenstand ontstaat dan binnen ook de geïnstitutionaliseerde boeddhistische stroming in Japan tegen wat die staat doet.
Want je bedoelt, de boeddhistische gemeenschap heeft tempels gekregen of een bepaalde ruimte of geld van de staat.
Ja, of ruimte in ieder geval om een positie te verwerven binnen de Japanse samenleving.
Ja. Want die loyaliteitskwestie is wel belangrijk, geloof ik, hè, in de Japanse cultuur.
Ja, die is zeker belangrijk. Ik las onlangs ook dat een hooggeplaatste boeddhist, het hoofd van het onderzoeksinstituut van de Hanazono Universiteit, tegen de journalist Josh Barron zei dat loyaliteit eigenlijk alles was, belangrijker dan de Boeddha en de Dharma. En bij dat soort loyaliteit mogen toch wel vraagtekens gezet worden en wat hij dan ook doet. Maar ik denk eigenlijk dat er ook een heel ander aspect aan deze geschiedenis zit, waardoor het heeft kunnen gebeuren. Namelijk dat Men heeft gedacht, zen, verlichting, dat is het dus. Dan ben je zo ongeveer een volmaakt mens geworden. Dan weet je wat er speelt en je ego is dan verdwenen. Dat blijkt dus hieruit duidelijk dat dat helemaal niet het geval is. Ik heb in de tijd in mijn vertwijfeling ook nog daarover geschreven naar Daniël van Egmond. Of die me kon uitleggen wat hier gebeurd was.
Wie is dat?
Daniël van Egmond is iemand die christelijke contemplatie onderwijst. Wat hij mij schreef, dat klonk mij heel plausibel. Namelijk dat een verlichtingservaring betekent dat je eigenlijk nog maar halverwege bent. En dat dat maar een tijdelijke overstijging is van de persoonlijkheid. Maar dat een leven lang aan die omvorming van de persoonlijkheid gewerkt moet worden. En dat is pas het stadium waarin je werkelijk heilig kunt zijn en egoloos kunt handelen. En het idee wat wij hebben van zenmeesters, dat is dus volgens hem niet terecht. En dat blijkt ook wel dat men weliswaar die ervaringen heeft gehad, maar dan verder toch weer gewoon voortgaat op de oude manier, weer functioneert vanuit zijn conditioneringen. Vanuit allerlei ideeën die in de maatschappij leven, zoals nationalisme en racisme. En dat men dat nog steeds niet kwijt is geraakt.
Dus als ik het goed begrijp, die verlichting, de verlichte zenmeesters, die hebben eigenlijk maar hele kortstondige momenten van verlichting meegemaakt.
Ja, daar lijkt het allemaal op.
Zijn het toch weer heel gewone mensen?
Zijn het weer heel gewone mensen die niet gewerkt hebben aan de totale omvorming van hun persoonlijkheid.
Ik vraag me af of dat het probleem is. Ik kan me ook voorstellen dat de inzichtservaring, zeg maar, de doorbraakervaring zich op een ander vlak, op een ander niveau afspeelt dan het vlak van sociale conditioneringen enzovoort. Dus ik denk dat er altijd dat gevaar zal blijven bestaan. Ook al ben je misschien zeer diep verlicht. En natuurlijk hoop je, en is het dus het streven om, zeg maar, de ethische component daar een rol in te geven en die ook te ontwikkelen in de loop van je leven. Maar volgens mij is het niet zo dat als je een doorbraakervaring of een ontwakenervaring hebt, of hoe je dat dan ook maar wilt noemen, een inzichtservaring hebt, dat dan daarmee allerlei sociale en culturele conditioneringen ineens wegvallen en je als een absoluut goed mens zou kunnen handelen. Daar heb ik mijn grote twijfel bij. Hoewel je dat hopelijk dat streven altijd zult hebben, zul je altijd ook blinde vlekken houden.
Maar dit is wel een enorme blinde vlek dan, hè?
Ja.
Ik
wil het helemaal niet goed praten, maar ja. Ik denk dat het niet zo is dat je per definitie verlicht zijnd of ontwaakt zijnd of wat dan ook, dat je alleen maar goed zou kunnen doen.
Ja.
Helemaal niet.
Nee, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar ik denk dat je dan meer bewust bent van wat je aan het doen bent.
Ja.
Ik denk dat het geval is.
En dit is wel het andere uiterste.
Dit is het andere uiterste, zeker. Ja.
Nou zei Ina net al van, het is de leer die verkeerd wordt geïnterpreteerd. Net zoals dat met andere godsdiensten gebeurt. Maar de leer is goed, mensen die gaan ermee aan de haal. Toch, Ron, zou ik jou willen vragen van, is het boeddhisme zo verschillende manieren te interpreteren? Kan je daar zelf een kant mee op?
Nou, je kunt er een aantal kanten mee op. En als je niet oppast, ik bedoel, eigenlijk iedere uitspraak, iedere religie, iedere traditie kun je omdraaien, kun je dingen mee doen. De Bijbel wordt op 1000 verschillende manieren geïnterpreteerd. En je kunt ook het boeddhisme soms zelfs gemakkelijk doorinterpreteren, waarbij je dan bij dit soort uitwassen uitkomt. Als je kijkt naar non-dualiteit, Er is geen onderscheid tussen jezelf en de ander. Dan zou je kunnen zeggen geen onderscheid tussen goed en kwaad. Dat soort uitspraken als ik dood niet, maar het zwaard dood. Ik val daar weg. In de handeling van de doden doe ik totaal wat daar gebeurt. Namelijk, er is alleen maar doden. En dat is het opperste zen, zeggen ze er dan ook nog bij.
Het gebeurt.
Ja, het gebeurt. Ja, het is heel simpel. Om dat op die manier door te trekken. Ja. Waarbij je dan voorbij gaat aan een hele andere component. Dit is zeg maar, je zit extreem op het absolute standpunt. Non-dualiteit, eenheid. Maar je vergeet daarbij de relatieve component. Het feit dat je altijd verantwoordelijk bent voor wat je doet. En dat jouw daden ook een uitwerking hebben in de wereld. En dat er wel degelijk ook onderscheid bestaat. Mm-hmm. En altijd blijft bestaan.
Ja.
Dus of ze dat willens en wetens zo hebben gedaan en gezegd en geïnterpreteerd. Of dat ze dat echt zo geloofden. Of weet ik veel wat. Ik kan niet in hun kop kijken. Dus ik weet dat niet. Dus het is altijd die valkuil, ook binnen de zen-traditie, altijd die valkuil van of te veel op het absolute gaan zitten of te veel in het relatieve blijven hangen.
Ja.
En beide is een extreem.
Ja.
En beide is eigenlijk, pak niet de hele werkelijkheid. Kijk, als je een deur door wil lopen, moet je de deur open doen. Dus ik kan wel zeggen, alles is één, maar ja, je komt niet ver.
Ja.
Snap je? Dus daar zit hem volgens mij een deel van de...
Je kopstoot doet toch pijn.
Doet toch pijn.
Ja.
Ja.
Heb jij nou op de een of andere manier vrede kunnen vinden met deze geschiedenis? Hoe heb jij je daar tegenover opgesteld zelf?
Ja, vrede vinden is echt moeilijk. Want het is heel schrijnend. En het is zo, bedoel je, het is niet te bevatten hoeveel leed en hoeveel ellende daaruit voort is gekomen, zeg maar. Dus dat is heel moeilijk. Ja, wat voor mij veel meer telt, zeg maar, dan het kijken naar wat er daar en toen is gebeurd, is kijken naar mijzelf en hoe ik, ook in kleine kring, zeg maar, in mijn eigen huis, in mijzelf, nou ja, de vrede kan bewaren is dan een beetje misschien een stomme term. Maar toch hoe ik in mezelf het goed kan doen, zeg maar. Het kan doen zonder dat ik anderen kwets of zonder dat ik anderen pijn doe. En ik heb daar iedere dag moeite mee.
Ja.
Ik vind dat en ik zie ook dat ik daar iedere dag de fout mee inga. Alleen al naar de mensen waarvan ik zoveel hou. Mijn directe omgeving toe, mijn kinderen, mijn vrouw. Dat is al zo moeilijk.
Om die mini-oorlogen te vermijden.
Ja, om dat al tussen aanhalingstekens goed te doen, zeg maar. Om daar al niet te fout mee in te gaan. Of niet te vervallen in je eigen egoïsme en je eigen agressie, zeg maar.
Daarmee zeg je eigenlijk dat ieder mens toch die agressieve en vrede kant in zich heeft.
Ja, als ik voor mezelf spreek, in ieder beslist. Ja. Ik ben daar nog lang niet mee klaar.
Ja.
Het boek van Brian Victoria, ik ben daar heel dankbaar voor dat hij dat geschreven heeft. Het is voor wel een soort van catharsis geweest. Een soort van, je gaat ergens doorheen, het is heel schrijnend. Maar het zet dingen ook weer heel erg in perspectief. Van, het is dus daar niet te halen. Het is niet daar te halen bij de Japanse zenmeesters. Het is niet ergens anders. Het is altijd weer je eigen verantwoordelijkheid die het laatste woord is.
Mm-hmm. Ina, jij hebt een hele andere weg gevolgd. Je bent wel doorgegaan met je zentraining, maar tegelijkertijd ben je ook een soort actie begonnen, zeg maar.
Ja.
Om excuses te krijgen van de Japanse zengemeenschap.
Ja. Ja.
Hoe heb je dat aangepakt?
Mijn overweging was de ontsteltenis die ik voelde. Ik voelde mij verraden. Er kwamen natuurlijk wel gedachten bij mij op heeft het nog enige zin om in een sessie zo lang op een bankje te zitten als dit het resultaat is? Ik voelde mij ook erg betrokken bij het leed dat aangericht was, bij de slachtoffers. Dus ik ben naar mijn zenmeester toegegaan in Duitsland en heb gevraagd of hij mij het adres kon geven van een Japanse zenmeester. En dat heeft hij gedaan en dat bleek Kubota Roshi te zijn. En die heb ik een brief geschreven met het verzoek om excuses aan te bieden. Of liever gezegd de vraag of het mogelijk zou zijn om dat te doen.
Want dat is helemaal niet vanzelfsprekend in de Japanse cultuur, hè?
Nee, dat is zeker niet vanzelfsprekend. Dat is ook de laatste 50 jaar ook wel gebleken. Dat de Japanse regering dat ook niet heeft gedaan. En uiteindelijk dat schoorvoetend heeft gedaan. Dus dat is zeker niet vanzelfsprekend. Maar ik kreeg meteen een positieve reactie terug van hem. En hij heeft dus een officiële brief geschreven in het blad dat zijn organisatie uitgeeft. Het bleek mij later dat die verklaring alleen in het Engels was gepubliceerd.
Ja, ja.
En de reden daarvan was dat er nog zoveel tegenstand was onder de oudere leden van zijn organisatie. Dat hier een compromis is gesloten. Dat het mocht nog niet in het Japans verschijnen. Aan de andere kant heb ik ook gehoord, gelezen in een brief van het hoofd van de Miyoshinji organisatie. Dat er onder de huidige zenmeesters die daar tot die traditie behoren al langer ongenoegen leeft over deze kwestie. En ik heb ook van Kono Taitsu Roshi een brief gehad. En daar had hij een artikel aan toegevoegd dat hij in 1995 heeft geschreven. Eigenlijk was het een redevoering die hij aan de Hanazono Universiteit heeft gehouden. En waarin hij oproept tot berouw over het oorlogsverleden. Brian Victoria noemt die toespraak ook. En meldt ook dat daar geen enkele reactie op is gekomen. Men heeft hem daar gewoon mee laten zitten. En daar niet op gereageerd. Dus die ongenoegens die zijn er toch al langer. En ja, dit boek van Brian Victoria heeft daar natuurlijk nog eens gestalte aan gegeven. En ik denk dat mijn brieven de bekende druppel zijn die de emmer hebben doen overlopen. Dat heb ik tenminste ook uit de reacties uit Japan begrepen.
Ja, want je hebt dus meerdere zenpriesters, zenmeesters aangeschreven.
Ja. Ja.
Hoofden van grote kloosters.
Ja, heb ik.
Hebben ze allemaal gereageerd?
Nee, oh nee, het merendeel niet.
Ja, ja.
Nee. Nee, waarschijnlijk alleen de mensen die er echt mee zaten,
ja.
Die hebben gereageerd, positief gereageerd.
Ja, dat is niet een prettig vooruitzicht, hè?
Nee, dat is ook bepaald door de cultuur in Japan. Het ligt ook wel aan het feit dat Japan erg geïsoleerd ligt. Veel geïsoleerder dan Duitsland natuurlijk. Duitsland had het ook niet kunnen volhouden in Europa. Dat gaat gewoon niet, maar Japan kan dat veel langer volhouden. En er komt nu wat meer openheid over de oorlog. De Japanners hebben zelf natuurlijk ook verschrikkelijk geleden onder de oorlog. Er zijn 2 miljoen mensen omgekomen. Maar ook onder de mensen zelf is het een taboe om hierover te spreken.
Ja. Wat hebben die excuusbrieven nou voor jou betekend? Heeft dat leed weggenomen?
Ik denk dat het leed eigenlijk niet weg te nemen valt. Er is een zekere mate van genoegdoening dat het erkend wordt als leed dat aangericht is. En dat ervaar ik als het positieve hierin. Daarbij komt natuurlijk het aspect aan de orde van een andere kijk op zen. Daarmee hopelijk ook nog weer een andere kijk op de oorlog onder de Japanners zelf. Nu er zoveel tempels en zoveel priesters hiervan op de hoogte zijn en namens de organisatie excuses hebben gemaakt, dat er ook in Japan toch wat meer openheid zal komen. Ja. Over deze kwestie.
Ja.
Wat ook voor de mensen zelf een verlichting moet zijn.
Nu zijn er ook mensen die vrij sceptisch zijn over die excuusbrieven. Die zeggen van ja, het zijn maar woorden. En ja. De Japanse zenmeesters zijn bang om hun westerse zenstudenten kwijt te raken. Mm-hmm. Terwijl dat juist zo aan het groeien is.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Ik vind dat uit de toon van de brieven spreekt dat ze echt met dit probleem zitten. En wel degelijk in de gaten hebben dat dit absoluut niet kan als je jezelf boeddhist noemt. Dat je niet op deze manier kunt handelen. En ook niet dat je dit altijd maar onder het tapijt kunt houden. Je moet openheid komen. En dat is absoluut belangrijk, ook voor het boeddhisme zelf. Want dat boeddhisme heeft geen toekomst als er ook niet gekeken wordt naar de schaduwkanten, naar het verleden.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, ook in die contexten die Ina net schetst. Het boven tafel halen van wat er gebeurd is. Het kritisch en eerlijk kijken naar de eigen traditie, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk ook met Ina dat degenen die brieven geschreven hebben, voor zover ik die heb kunnen lezen, dat die oprecht zijn.
Ja.
En kijk, Japanse zenmeesters, voor zover ik ze ken, dat boeit ze niet. Of er nou 10 mensen hier aan zen doen, of 100 of 1000. Dus de angst om de aanhang hier kwijt te raken, denk dat die een zeer minimale of geen rol speelt, zeg maar. Dus in die zin denk ik, ja, het is oprecht, het is goed, er komt wat los. Het is hoog tijd.
U hoorde een bijdrage van Jacqueline Oskamp. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande dinsdag start in het Maitreya Instituut in Emst een Nyung Nye retraite onder leiding van Joyce Ruig. Het gaat om meditatiedagen met de Boeddha van Mededogen, die in deze beoefening 11 gezichten en 1000 armen heeft. De retraite is toegankelijk voor iedereen die toevlucht heeft genomen in de drie juwelen, bekend is met mediteren en over enthousiaste volharding beschikt. Voor meer informatie kunt u bellen met Joyce Ruig. Telefoonnummer 0595 57 1128. Centrum De Roos in Amsterdam organiseert binnenkort een tweetal lezingen. Op vrijdag 13 juni spreekt Lama Karta over de vrouw in het boeddhisme. Daarbij zal het vooral gaan over mededogen en wijsheid. Op woensdag 18 juni gaat Ger Lodewijk in op de vraag of orgaandonatie een bewuste keuze is. Beide lezingen beginnen om 8 uur 's avonds en de entree bedraagt €8. Het adres van De Roos is PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam. Prakru Prapatamarangsi uit Noord-Thailand is binnenkort in ons land voor een aantal lezingen over het Theravada-boeddhisme. Op zaterdag 14, maandag 16 en vrijdag 20 juni spreekt hij in de Pustinia-kapel aan de Denneweg in Bloemendaal. En op vrijdag 13 juni in Galerie Artline aan de Bloemgracht in Amsterdam. Alle lezingen beginnen om 8 uur 's avonds. Belangstellenden dienen zich wel van tevoren op te geven. En dat kan telefonisch. Het nummer is 020 624 7293. Het Vipassana Meditatiecentrum in Groningen organiseert van 26 tot en met 30 juni een retraite met Geshe Nyima Wangyal. Hij zal instructie geven in de Akrit meditatie, een vorm die wel het rijpen van bewustzijn wordt genoemd. Deelname kost €150 en aanmelden kan telefonisch. Het nummer is 0594-505-449. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdagavond zendt De Bos weer uit op 747 AM, 's avonds om 7:55. En dan kunt u luisteren naar onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, een reportage over het Chom Tong Meditatiecentrum in Noord-Thailand en de column van Jyotika Hermsen. Graag tot dan.